Heel hartelijk welkom nogmaals allemaal. We gaan vandaag weer door met het onderwerp. We zijn bezig met de toorn van God. En voordat we daarmee echt aanvangen, mag ik u nogmaals de aandacht vestigen op het forum. Er zijn nou inmiddels na een week ongeveer 20 leden hebben zich aangemeld. Ik zie echter alleen maar weinig onderwerpen verschijnen. En volgens mij is het toch echt niet zo dat wij allemaal de Bijbel kennen van kaft tot kaft. Dat mag natuurlijk wel. En dat we op alle vragen antwoord hebben. Maar ik denk in de praktijk dat het niet zo is. Dus ik wil iedereen uitnodigen om, als u met vragen zit, die te stellen. Er zijn er enkele die dat stellen. En ik wil u ook zeggen, het is de bedoeling dat men met elkaar over de Bijbel spreekt. En elkaar ook voorwaarts helpt. Zo komt die veelkleurige wijsheid Gods openbaar. En het is natuurlijk niet zo dat het altijd zo moet wezen dat ik alleen het antwoord moet geven. Dus ik wil iedereen uitnodigen de schroom te verlaten. En ook op het forum, ja, gewoon de vragen te stellen die er gesteld kunnen worden. Verder ook nog even de aandacht op de website. De afgelopen week zijn heel wat nieuwe Bijbelstudie audio recordings op de site gezet. Ik denk dat ik er nou ongeveer zo'n 800 heb toegevoegd in de afgelopen week. Er staan nu totaal denk ik zo'n kleine 1500 Bijbelstudies op, die je dus online kan beluisteren. Verreweg de meerderheid, zo'n 1400 denk ik, zijn van Engelse en Amerikaanse afkomst. Dus je moet wel de Engelse taal machtig zijn. Maar velen toch ook in Nederland zijn dat. En als je dat gaat beluisteren, dan denk ik dat je zo'n 1500 uur achter elkaar kan luisteren. Nou, dan ben je wel een paar jaar bezig. Dus u gaat rustig uw gang. Over allerlei Bijbelboeken en allerlei Bijbelse onderwerpen. U kunt het zo, zou ik zeggen, zo gek niet verzinnen. Of je wel, vindt er wel een Bijbelstudie over. De Bijbelstudies van Wells, zo'n dikke 500. Ook de studies van Stuart Allen staan erop. Ook zo'n dikke 500. Verder Bijbelstudies van Oscar Baker, Michael Penny, Clifford McLean. En dat soort mensen die staan er allemaal op. En ik raad iedereen aan, als je de Engelse taal machtig bent, om daar eens naar te gaan luisteren. Goed, we gaan vandaag verder met, zoals ik aankondigde, de toorn van God. En wat hebben we in de afgelopen studies met elkaar gezien? Dat als je naar Romeinen 1 gaat, waar je dat gedeelte vindt van vers 18 tot en met vers 32, dat doorgaans dat gedeelte betrokken wordt op heel de mensheid. Ook op de mensheid van vandaag. Maar we hebben gezien, als daar staat in vers 18 van Romeinen 1. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Dat je dan niet moet stoppen in de zin, maar dat je door moet lezen. Omdat er achter staat, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat geeft al aan dat die mensen die dus goddeloos zijn en blijven en die ongerechtigheid bedrijven, en dat wordt later hier uitgelegd in Romeinen 1, wat die ongerechtigheid inhoudt, en die ongerechtigheid is afgoderij, ja, dat dit zich ook plaats niet in deze tijd, maar dat dit aangeeft dat het te maken heeft met een andere tijd. Een tijd in ieder geval, dat zij, waarover hier sprake is, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zij kennen dus de waarheid. En we kunnen absoluut niet zeggen van de mens in het algemeen van vandaag de dag, die woont om ons heen of die woont over heel de wereld, dat die mensen nou de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ze kennen zelfs die waarheid vaak niet. En ik weet niet of de evangelische omroep nu rond de kerstdagen weer eens de straat op gaat om eens links en rechts aan de mensen te vragen of ze weten iets van de achtergrond van kerst. En ik weet wel, kerst heeft eigenlijk een heidense achtergrond. Nou, die heidense achtergrond, die vertellen ze dan nog ook vaak, de komst van het licht. Maar ja, ze weten eigenlijk verder niet de Bijbelse betekenis ervan. Er zijn er maar enkele die gaan antwoorden van, ja, dat er ook te maken heeft met een kindje in de kribbe enzovoort, en dat dat de verlosser is enzovoort, dat weten de meeste mensen niet. En met kerst weten ze nog enigszins iets, maar als je dan gaat naar bijvoorbeeld naar Pasen, Nou, dan tas je helemaal in het rond. Want dan zegt men, ja, dat is het feest van het paasei. Of ik weet niet wat ze daarvoor invullen. Maar je kan dus daarin zien, als u die uitzendingen ziet, dat men gewoon in de wereld vraagt wat men eigenlijk van de Bijbel weet. Dat men eigenlijk weinig weet. De Bijbelkennis onder de mensen is gewoon een hiel. En het neemt alleen maar af. Vroeger was het nog zo dat heel wat mensen vroeger naar de zondagsschool zijn geweest. In menige kerk of kring. En daar hebben ze heel wat opgestoken. Maar tegenwoordig zie je dat dat toch afneemt. En dat de meeste mensen die we kennen in onze omgeving dat nooit hebben meegemaakt. Zijn niet met de Bijbel opgevoed. Ik ken dus de Bijbel niet. Daarom zou je kunnen zeggen van de christelijke Nederland, wat er misschien na de Tweede Wereldoorlog of voor de Tweede Wereldoorlog was, zijn we nu maar langzamerhand een beetje beland in een onchristelijk Nederland. Hoewel de laatste cijfers geven nog steeds aan dat het merendeel van Nederlanders zich wel tot een kerkgenootschap weet en zich ook christelijk noemt. Maar ik zeg maar, ja, de Bijbelkennis onder de mensen is nihil. Dus zij kennen de waarheid niet. Maar we spreken hier in Romeinen 1 over een tijd dat mensen dus wel degelijk die waarheid kennen. Maar dat zelfs in ongerechtigheid in onderhouden. En afgelopen keer als je dan gaat lezen waar je Romeinen 1 eigenlijk in de tijd moet gaan lezen. Als je dan gaat naar Romeinen 13. En laten we dat nog maar eens doen. Dat je dan verklaard krijgt in welke tijd Paulus deze brief schreef. Want je leest in Romeinen 13 in vers 11. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Waarom, Paulus? Wat voor uren is het dan? Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Ja, de dag is nabij. Welke dag? Nou, de dag des Heren. En de nacht is vergevorderd. Hieraan kan je zien, dispensationeel gezien, waar de apostel Paulus zich eigenlijk in bevindt, wat hij verwacht, in welke tijd hij leeft. Hij verwacht in feite spoedig die wederkomst van Jezus Christus. Hij verwacht dat die nacht waar die er als ware komt, die grote verdrukking, hè, dat die zal aanvangen en ook spoedig voorbij zal zijn. En als je gaat naar Romeinen 15, een hoofdstuk verder, of twee hoofdstukken verder, Romeinen 15, vers 8, dan lees je daar, vers 9, er staat, en dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Nou, dat is de ontferming van God over het volk van Israël. En dat dan de heidenen ter wille daarvan de Heere God gaan verheerlijken. Gelijk geschreven staat, daarom, en dan krijg je allemaal oud-testamentische profetieën, daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarend spel prijzen. En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk. En verder, looft al gij heidenen de Heere en laten alle volken hem prijzen. En verder zegt Jesaja, komen zal de wortel van Izaï. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren, op hem zullen de heidenen hopen. Komen zal de wortel Izaï. Komen zal de Heere Jezus Christus. En hij zal over die heidenen regeren, op hem zullen de heidenen hopen. Vers 13, de God nu der hopen vervullen u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heilige Geestes. Dus de Romeinen worden opgeroepen overvloedig te zijn. In welke hoop? Een hoop die dus uitziet naar de wederkomst van Christus en dat de heidenen tezamen met Israël de Heere zullen loven en prijzen. Dus je ziet welke hoop hier de apostel Paulus heeft. Dat is de hoop van Israël. Zoals hij ook in Handelingen 28. Daar met de Joden in Rome sprak. Dat is heel typisch dat dit de Romeinenbrief is. Die nog voordat hij naar Rome ging schreef. Hè, dan zegt hij in Romeinen. In Handelingen 28. Zoek maar op. Handelingen 28. Vers 20. Handelingen 28 vers 20, als hij daar de Joden in de synagoge, die van de synagoge zijn, daar in Rome opzoekt, dan spreekt hij met hen een dag af om met hen te spreken over de Heer Jezus Christus. En hij bewijst uit de wet van Mozes en de profeten, uit het hele Oude Testament, dat Jezus is de Christus, oftewel dat Jezus is de Messias. Want Christus betekent eigenlijk Messias. En ze hebben het wel als Christus vaak vertaald. Maar het zou duidelijker in heel veel teksten zijn als het gewoon zou vertaald zijn met Messias. Maar goed, de gezalfde. Dan staat er in vers 20. Daarom heb ik verzocht u te zien en toe te spreken. Want om de hoop van Israël draag ik deze keten. En om die hoop van Israël spreekt hij hier ook met deze Joden te Rome. Hij is dus nog steeds vervuld tot Handelingen 28 toe. Met die hoop waar hij ook in Romeinen 15 over spreekt. Dat de Heere zich zal ontfermen over Israël. En dat de Heere, de wortel Izaï, zal komen, zal wederkomen. En dat hij over de heidenen zal gaan regeren. Dus hij is vol met de hoop van het koninkrijk. Dat het koninkrijk aan het volk van Israël zal worden opgericht. Nou, in die tijd moet je ook Romeinen 1 lezen. Het zou raar zijn als je in Romeinen 13 en Romeinen 15 eigenlijk exact aangereikt krijgt in welke tijd we de Romeinenbrief moeten lezen, dat we dan Romeinen 1 vergeten in die tijd te lezen. En als je ook Romeinen 1 dan gaat bezien in die tijd waar we met de profetische reden van Matthäus 24 en 25, de Suntalijen van de Aion, zo uitgebreid hebben stilgestaan. En waar de discipelen, de Heer Jezus, naar vroegen. Wat is dan het teken van de Suntalijen van de Aion? Of de volleinding van de eeuw? Nou, Romeinen 1 gaat in vervulling wanneer? Gaat in vervulling in de Suntalijen van de Aion. En die gaat niet in vervulling in onze dagen. Daarom kan je Romeinen 1 niet zomaar laten slaan op de tijd van vandaag. En zeggen dat die toorn van God rust of komt over de mens zomaar vandaag de dag. Goed. Laten we eens kijken naar de parallel die je kan trekken uit Romeinen 1, vers 18, tot en met zo'n beetje hoofdstuk 2, met de Thessalonicenzenbrief. Als je daar de parallellen in ontdekt tussen de teksten van Romeinen 1 en de Thessalonicenzenbrieven, dan valt je heel wat parallellen op en dan wordt vanzelf nog duidelijker, krijgen we nog meer bevestigd, dat we Romeinen 1 echt moeten lezen in de Suntalijen van de Aion. Dat dat de tijd is dat het in vervulling zal gaan. We lezen in Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. De toorn van God openbaart zich, staat er, van de hemel. Als je dat vasthoudt van de hemel, die toorn van God van de hemel zich openbaart, dan mag u zich afvragen wie degene is die die toorn voortbrengt. Wie is degene die toornt? Dat is het lam. Het is de toorn van het lam. En komt die van de hemel? Ja, hij zal komen van de hemel. En als je gaat naar 2 Thessalonicenzen 1, de tweede brief aan de Thessalonicenzen, en wel vers 7, dan lees ik daar in 2 Thessalonicenzen 1, dan staat er bij de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijne kracht, in vlammend vuur als hij straf oefent. Hier zie je dus dat de Heere Jezus het is, en het loopt parallel met Romeinen 1 vers 18, dat de Heere Jezus zich openbaart van de hemel, en dat hij met de engelen zijne kracht in vlammend vuur straf oefent. Over wie? Nou, Romeinen 1, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, welke mensen, doorlezen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ziet u de parallel? Het is allebei van de hemel. De toorn des Heren komt openbaar. En het is Christus die die toorn over deze mensen, die de waarheid ten onder houden, in ongerechtigheid doet gaan. Ga je naar Romeinen 1 vers 21 en ga je dat vergelijken met de Tweede Thessalonicense brief, dan zie je weer een parallel. Er staat in vers 21 van Romeinen 1: immers, hoewel zij God kenden, ze kenden dus God, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Dat niet erkennen van God, ondanks dat ze God kenden, vind je ook nog in vers 28 van Romeinen 1. Daar staat: en daar ze het verwerpelijk achten God te erkennen. Het is een kwestie van erkennen. Maar ze hebben het, ondanks dat ze God kenden, hebben ze hem niet willen erkennen. En zal dat in de toekomst zo zijn? Ga je weer naar 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Dan lezen we: in vlammend vuur, als zij straf oefent over hen, let op, die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. En het is hier in 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 een situatie dus, niet dat zij God niet kennen, nee, het is meer de situatie dat ze God niet erkennen. En dat ze het evangelie van onze Heere Jezus nooit gehoord hebben, dat is niet de situatie. De situatie is dat ze het evangelie van onze Heere Jezus niet gehoorzamen. Ze zijn er dus ongehoorzaam, ondanks dat ze het hebben gehoord. Ziet u de parallel met Romeinen 1? Immers, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En daar ze het verwerpelijk achten God te erkennen. Een andere parallel vind je in vers 32 van Romeinen 1. Er staat: immers, hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Ja. Ze kennen de rechteis van God, die kenden ze. Die weten ze. En ze weten dat ze de dood zullen verdienen, want hij zal straf oefenen in vlammend vuur. Nou, ze doen ze niet alleen zelf, maar ze schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Een bijval. Dat vind je terug in 2 Thessalonicenzen 2, vers 12. Hoofdstuk 2, vers 12. Daar vind je op dat allen worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is Romeinen 1. Die de waarheid niet geloofd hebben. Ze hebben dus de waarheid wel degelijk gehoord. Ze kennen de waarheid, maar ze hebben niet geloofd. Maar hebben een welgevallen gehad. Waarin? In de ongerechtigheid. Zelfde met Romeinen 1. Ze schenken hun bijval aan wie ze bedrijven. Ze kennen de rechteis van God. En ze weten dat ze de dood verdienen. Maar ze doen het niet alleen zelf, maar hebben er zelfs een welgevallen in. En schenken hun bijval aan ieder die met ze meedoet. Waaraan en waarin bestaat dan die ongerechtigheid? Wat is dat dan voor iets? Komen zo op. Nog een parallel. Romeinen 1 vers 25. Want we hadden het nu net in 2 Thessalonicenzen 2 vers 12 over de waarheid, die de waarheid niet geloofd hebben. En ik lees in Romeinen 1 vers 25: zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. De waarheid Gods vervangen door de leugen. Waarheid Gods en leugen. Nou, daar lees ik over in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 en 11. Maar we beginnen maar in vers 10. Over die waarheid en die leugen. Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Let op. Waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Zo. Vers 10, hè. Opdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Ze hadden dus de kans om de waarheid te aanvaarden. Maar ze hadden geen liefde tot de waarheid. Waardoor ze hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Dan heb je waarheid en leugen. En God zendt een dwaling. Net als ze de kans hebben gehad, uitgebreid. Om de waarheid te aanvaarden. Maar ze wilden God niet erkennen. Nou, hier zie je heel duidelijk uit. Die parallel nu, die steeds zo trekt. Hè? Tussen Romeinen 1 en Thessalonicenzen 2. Waar je dus Romeinen 1 moet plaatsen. In welke tijden zich afspeelt. Het speelt zich dus af in de Suntaleien van Dajon. Wanneer? Als die dwaling wordt gezonden. Als de Heer hun hart verhardt. En wat doen ze dan? Ze komen dan tot afgoderij. Want wie gaan ze volgen? Het beest gaan ze volgen. En wat doet de valse profeet? Die zet hen aan tot het bouwen van een beeld van het beest. En die verleidt ze om het merkteken van het beest te dragen. En ook voor het beeld van het beest te knielen. En zelfs de draak die de macht aan het beest gaf om die te aanbidden. Satan te aanbidden. Daar hebben we het hier over in Romeinen 1. Daar hebben we het hier over in 2 Thessalonicenzen 2. Want lees maar. Romeinen 1 vers 25. Romeinen 1 vers 25. En het schepsel vereert en gedient boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Hey, ze gaan dus het schepsel vereren en dienen boven de schepper. En dat vind je ook in 2 Thessalonicenzen 2 vers 3. Eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is. Nou, we weten wanneer dat plaatsvindt, hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Dat is als hij Jeruzalem binnentrekt en daar in de tempel, die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld van hemzelf opricht. En laat zien dat hij een God is. En ook de Joden verleidt om hem als zodanig ook te aanbidden als Messias en te erkennen. Ja. En dat beeld dat opgericht wordt, ja, dat lees ik in Romeinen 1 vers 23. Daar vind ik het beeld van het beest. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Dat is afgoderij. Dat is knielen voor afgodsbeelden. Nee. En dat is hier aan de hand in Romeinen 1 vers 23. Hier vind je dus terug de verering van het beeld van het beest. En dat lees ik nog in vers 24 daarna. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Ja, dat was vaak in die tempels. Ging dat gepaard met allerlei afgoderij. En dat had te maken ermee dat mensen zich overgaven in allerlei uitspattingen. Nou, dat lees ik ook in 1 Thessalonicenzen 4. De eerste brief van Thessalonicenzen, hoofdstuk 4, vers 5, waar staat, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Exact dezelfde Griekse woorden, onreinheid en hartstochtelijke, die hartstochten, is hier hartstochtelijk, vind je hier in in 1 Thessalonicenzen 4, vers 5, 6 en 7, uitgebreid terug, hè. Vers 5. Niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, en dat men zijn broeder niet slecht behandelde of bedrieg in deze zaak, want de Heer is een wreker van dit alles. zoals wij u ook vroeger gezegd en nadrukkelijk betuigd hebben, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Je ziet, het gaat hier helemaal eigenlijk niet over de heidenen. Het gaat hier juist over de gelovigen. En Romeinen 1 gaat over gelovigen. Het gaat over mensen die de waarheid kennen. Het gaat over het volk van Israël onder andere. Die in die eindtijd door de bediening van Elia tot geloof komt. Het gaat over de oecumenen. Het gaat over de mensen die in die oecumenen ook dat evangelie van het koninkrijk horen. En daardoor ook kennis krijgen over wie de Heer is. En dat ze zich daarna in die oecumenen laten verleiden door de komst van het beest. Die zich uitgeeft als de Messias. Ja, we zien hier dus dat zowel de Romeinenbrief als de Thessalonicenzenbrieven hier spreken over de uren der verzoeking. Over die laatste uren. Die 3,5 jaar duurt. En hoe dus, nadat eerst die oecumene en ook Israël tot geloof in de Messias gekomen is, dat Israël en de 10 volken van de oecumene de zoon des verderfs gaan volgen. En gaan dienen in de eerste plaats Israël. En hoe ze dus het beeld van het beest oprichten in de tempel. En tot aanbidding van die antichrist komen. Ja, we zien dus, zijn wij wel ontdekt met elkaar, maar laten we het maar eens herhalen in dit verband. In de aanloop naar die uren der verzoeking die over de hele oecumene komt, volgens Openbaringen 3 vers 10. Om te beproeven, te testen, hen die in het land Israël wonen, krijgt de zoon des verderfs steeds meer macht in het Midden-Oosten. Israël wordt steeds meer gecharmeerd van deze dictator die aan de macht komt. En die opereert met de volledige steun van Babylon, waarachter de hele internationale gemeenschap staat. Het evangelie dat Babylon verkondigt, is de leugen. Het maakt van het beest de Christus, die een einde zal maken aan alle geschillen in het Midden-Oosten. Hij is de vredevorst die Babylon naar voren schuift. Het is een vals evangelie. Dat sprekend lijkt op het evangelie van het koninkrijk, dat onder andere door de 144.000 getuigen uit Israël zal worden gepredikt in de oecumene. Aan al de volken. Ja, vele mensen nemen het getuigenis aan en laten zich dopen en verwachten de komst van de Messias. Maar als de Christus lang op zich laat wachten en daar iemand komt die beweert dat hij de Christus is, en dat hij ook inderdaad zo op het oog de geschillen in het Midden-Oosten weet op te lossen met de steun van Babylon, dan komen velen daar onder de indruk van. Onder andere met nadruk ook het volk van Israël. En het vrederijk wat hij in het Midden-Oosten lijkt op te richten, wat zo sprekend lijkt op het koninkrijk der hemelen, ja, het koninkrijk wat de profeten in het Oude Testament hebben voorzegd, ja, dan laat Israël zich verleiden om deze Christus, deze valse Christus, als de Messias te aanvaarden. En ze sluiten met hem dat vredesverbond, wat een vals vredesverbond is. En ondanks dat de Heere Jezus hen laat waarschuwen, door zijn dienstknechten, houdt men zich doof. En hoewel zij dus de rechtseis van God kennen, en ze ook God zelf hebben leren kennen, willen ze uiteindelijk dus God niet erkennen, is er een afval van het geloof. En zijn ze het evangelie van Christus, het evangelie van het koninkrijk, ongehoorzaam. Ze geloven uiteindelijk de waarheid niet, waardoor ze behouden hadden kunnen worden. Maar ze hebben wel gevallen in de ongerechtigheid. Ze hebben de leugen in plaats van de waarheid lief. En daardoor aanvaarden ze niet de waarheid. Dan zendt God uiteindelijk hen een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. God verhardt hun hart na lange tijd van langmoedigheid. God geeft hen over, volgens Romeinen 1, aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. En ze buigen op deze wijze hun knie uiteindelijk voor Satan. Hij geeft hen over in hun hartstochten en onreinheid. Zo komen ze tot de afschuwelijke afgoderij van het beest. Als wij deze parallel tussen Romeinen en Thessalonicenzen vergelijken dus met het Bijbelboek Openbaring, dat kan je ook nog doen, dan krijgen wij eigenlijk een volledig inzicht in het geheimenis van de wetteloosheid die zich in de voleinding van de aion openbaart. In feite dus hoe er onkruid is en ontstaat en zichtbaar wordt tussen het tarwe. Om met Matthäus 13 die gelijkenis over het koninkrijk der hemel te vergelijken. Dat er een vijand is die in de nacht komt en onkruid tussen het tarwegraan strooit. En dat onkruid dat komt op. En op deze wijze zie je dat onder Israël er dan een afval is. Heel wat onkruid is. En dat onkruid dat weet ook wat ze doet. Ze herkennen God niet. En ze hebben de leugen lief in plaats van de waarheid. En in al die teksten, als je dat in de Bijbel gaat opzoeken, dan moet je eens letten op het woord waarheid en het woord leugen. In heel veel teksten wordt die waarheid en die leugen, dat wordt tegenover elkaar gezet. En het wordt juist altijd gesteld, niet in deze tijd, maar juist gesteld in die suntaleien van de aion. Dat het te maken heeft met de voleinding van de eeuw, van de aion, waar we in leven. In die tijd gaat het op. Ze let op die woorden, kwaad, leugen, waarheid, dan valt je het volgende op. Ga maar eens naar Johannes 3. Johannes 3. En dan zal ik u laten zien dat je ook Johannes 3 niet zomaar kan lezen in de tijd van vandaag. Johannes 3 vers 20. Wat staat daar? En hou dan voor die suntelijen van de aion, de opkomst van het beest, de verleiding die daar is. De waarheid is gepredikt. Men kent de waarheid in het Midden-Oosten, met nadruk onder het volk Israël. En dan staat er in vers 20. Want een ieder die kwaad bedrijft. Nou, dan moet je echt goed nadenken over, wat wil dat dan zeggen, kwaad bedrijven? Wat bedoelt Johannes daarmee? En houd dan ook in je achterhoofd dat Johannes niet alleen een evangelie schreef, maar ook drie brieven, waar hij continu zegt dat kinderkens, het is de laatste uren, ons er ook continu op wijst dat de tijd van die antichrist komt. Hè? En verder heeft hij niet alleen de brieven geschreven, hij heeft ook nog het hele Bijbelboek Openbaring mogen noteren. De openbaring van Jezus Christus, die heeft hij genoteerd. Daarom het Johannes evangelie kan niet los knippen van zijn brieven of van het Bijbelboek Openbaring. Dat zit aan elkaar gerelateerd, dat zit aan elkaar vast. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, omdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, heb je dat, de waarheid doen, wie de waarheid doet, gaat tot het licht, omdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. In welke tijd moet je dit lezen? Nou, dat is nogal duidelijk. In het licht van deze studie. Dat moet je niet lezen zomaar in deze dag. Het heeft met nadruk te maken met de suntelijen van de aion. In die tijd zal gelden Johannes 3 vers 36. Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Aionisch leven, het leven voor de toekomende aion. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, daar heb je 2 Thessalonicenzen 1, vers 8, 19, die het evangelie ongehoorzaam is, wat zal daarmee gebeuren? Zal het leven niet zien. Die gaat het koninkrijk niet binnen. Zal het koninkrijk niet zien. Voorwaar, ik zeg u, zei hij tegen Nicodemus hier in Johannes 3. Zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Precies. Wanneer is het de tijd van de toorn van het lam? Dat is in de grote verdrukking. Dat is die laatste uren. En waarom komt die toorn van het lam? Omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Hoe houden ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder? Omdat ze dienen het beest. En ze knielen voor het beeld van het beest. Hoewel ze de rechtseis van God kennen. Dat is de situatie. Romeinen 1 vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods, daar heb je het. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen. Dat is de situatie. Het zijn mensen die de waarheid Gods vervangen door de leugen. En het schepsel vereert en gedient boven de schepper die te prijzen is, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ze weigeren dus God te erkennen als de schepper van hemel en aarde. En ze vervangen de waarheid Gods door de leugen. Romeinen 2, vers 7. Let op de waarheid, let op de leugen, let op toorn, let op goed doen of kwaad bedrijven. Romeinen 2, vers 7. Hun die in het goed doen volhardende heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar hun die zichzelf zoeken, der waarheid ongehoorzaam. Oh, je kent de waarheid dus wel, maar je bent de waarheid ongehoorzaam. En der ongerechtigheid gehoorzaam. Wat wacht hen, volgens Paulus? Wacht toorn en gramschap. Waar moet het lezen? In deze tijd? Nee, doe dat maar niet. Er slaat met nadruk weer op die suntelijen van de jong. Zo zie je dat ook in 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. En dan lees je over die komst van die zoon des verderfs. Die komst van de antichrist. En als je dat gedeelte dan leest, dan valt het allemaal op zijn plaats. 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom gaan ze verloren? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Ja. Ziet u het? Als je al die teksten gewoon naast elkaar legt en bij elkaar leest, dan zie je die parallellen die er zijn tussen wat Johannes in zijn evangelie, in zijn brieven en Openbaring zegt. Wat Paulus zegt in Romeinen 1 en ook in de 2e Thessalonicenzenbrief. Ja, je zou dus kunnen zeggen, immers hoewel zij God kenden, immers hoewel zij de rechtseis van God kenden, want God heeft het hun geopenbaard. Want God heeft het hun geopenbaard. Hebben ze de waarheid vervangen door de leugen. Omdat zij de waarheid moedwillig ten onder houden, geeft God hen over aan een verwerpelijk denken. Hij zendt een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven, opdat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid. Zo komt de toorn van God, de gramschap des Heren, de toorn van het Lam in de eindtijd, over de zoon des verderfs en over allen die hem aanbidden, die hem volgen. En zo wordt die toorn van God ook voleindigd. Dat moeten we ook beseffen, dat de Bijbel er wel degelijk ook van spreekt, dat als die toorn van het Lam komt, dat die toorn van het Lam ook voleindigd zal zijn, een einde krijgt. Die toorn van Lam heeft een duidelijk begin en de toorn van het Lam heeft ook een duidelijk eind. Als je gaat naar Openbaringen 15, dan lees je iets opmerkelijks. En dat vergeten heel wat mensen. Maar in Openbaringen 15, vers 1, dan staat daar: en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden. Want daarmee is de gramschap Gods volleindigd. Ja, volleindigd. De toorn van het lam bestaat uit zeven schalen. Zeven plagen. Zeven plagen waarmee de gramschap van God, die toorn van God, volleindigd is. Nou, je ziet dat ook in gang gaan, want in vers 7 van Openbaringen 15 lees je: en een van de vier dieren gaf aan de zeven engelen zeven gouden schalen vol van de gramschap van God die leeft tot in alle eeuwigheid. En lees je zo verder, want boven hoofdstuk 16 staat bij mij de zeven plagen. Nou, dan gaat het zo verder. En één voor één worden die gouden schalen die vol zijn van de gramschap van God, vol zijn van de toorn van God, worden zo uitgegoten. Niet over heel deze aarde, maar met nadruk over het land van Israël. En met nadruk over de inwoners van het land, die dus de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die de waarheid niet geloven, maar een welgevallen hebben aan de leugen. Die dus willens en wetens komen tot aanbidding van het beest. En daarmee ook nog tot aanbidding komen van de draak, Satan. Maar laten we wel zijn, dat moeten we even vasthouden hier. Namelijk dat die gramschap Gods hier duidelijk van staat. Dat als die zeven plagen hebben plaatsgehad en die zeven gouden schalen zijn uitgegoten. Dat die gramschap Gods dan ook voleindigd is. Dat wil zeggen dat hij zijn einde vindt. En dat vergeet men vaak. Men denkt vaak dat het in de tijden maar door blijft gaan. En zo is het niet. Ik hoop dat duidelijk is dat we de tekstplaatsen die we hier tegenkomen, er zijn tegengekomen over de toorn van God in de Bijbel, dat we die dus niet zomaar kunnen plaatsen in deze tijd en dat we de mensen van vandaag om ons heen niet kunnen beschuldigen dat zij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, mijn collega of mijn werk, uw buren, kennissen, familie die God niet kennen, ja, die hebben niet de waarheid vervangen door de leugen. We kunnen daarvoor niet zeggen, immers hoewel zij de rechtseis van God kenden. Mijn collega of mijn werk en mijn buren, die kennen niet 1, 2, 3 zomaar de rechtseis van God. Daarom moeten we voorzichtig zijn. Teksten zoals Johannes 3 vers 36 te laten slaan zomaar op de mensen van vandaag om ons heen. Dispensationeel gezien rust dus de bediening van Johannes met nadruk en krijgt hij zijn hoogtepunt als aan de ecumene het evangelie wordt verkondigd. Dan is er een hele duidelijke keus. Hè? Men is of voor of men is tegen. Of men kiest voor de leugen, dat wil zeggen men kiest voor het beest, of men kiest voor de Messias, de ware Messias, de Heer Jezus Christus, die verkondigd wordt door Elia en door de 144.000. Ja. Vaak wordt Johannes 3, vers 36 vaak in de evangelisatie gebruikt. En het wordt vaak gebruikt om mensen erop te wijzen dat als, en dat wordt ook een beetje gebruikt als een soort stok achter de deur, zal ik maar zeggen. Van, ja, je moet nu de Heere Jezus geloven, hoor. Want als je de Heere Jezus nu niet aanvaardt, als je nu niet in de Zoon gelooft, hè, dan zal je meemaken dat de toorn van God op je blijft rusten. Hè. Maar dat is dus eigenlijk een incorrecte uitleg, hè, van de tekst. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Dan knip je hem helemaal los. En dat doen ze dan. Dan knippen ze hem helemaal los uit Johannes Evangelie. En dan past men deze tekst toe op een heel andere wijze. Men vergeestelijkt eigenlijk de tekst. Want men vaart ervan, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. En men maakt van dat woord eeuwig leven, maakt men een soort... Daar legt men een soort evangelisch eeuwig leven in. Zoals men continu in evangelisatie maar spreekt over eeuwig leven. Terwijl Johannes daar expliciet met eeuwig leven bedoelt. Het leven in het koninkrijk. Hè, zoals in Johannes 3 ook wordt uitgelegd. Hè, het koninkrijk zien, het koninkrijk binnengaan. Zoek het maar eens op in Johannes 3. Je moet zulke teksten dus wel in zijn verband lezen, in zijn context. Dat moeten we altijd doen, met uitleg van teksten, anders gaan we er mist in. En in Johannes 3, vers 3, daar lezen we toch in het gesprek met Nicodemus. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Je moet dus wederom geboren worden. Oftewel eeuwig leven ontvangen. En hoe krijg je eeuwig leven? Dat wordt in Johannes 3 vers 16 heel duidelijk benadrukt. Wie in de Zoon gelooft. En als je in de Zoon gelooft, dan mag je wedergeboren worden. Geboren worden van bovenaf. En dan, wat geschiet er dan? Dan zou je het koninkrijk Gods zien. En je moet niet van het koninkrijk Gods de hemel maken. Wat veel in de uitleg dan maar wordt gedaan. Nee, dat koninkrijk Gods is een echt koninkrijk waar op aarde. En wanneer wordt het koninkrijk opgericht? Als Jezus Christus wederkomt. Dan richt hij dat op. Dat is het koninkrijk Gods. Daar heeft Johannes het hier over. Daar heeft de Heer Jezus het hier over. Tegen Nicodemus. En hij zal het niet alleen als je wederom geboren wordt het koninkrijk Gods zien. Hè, vers 5, daar wordt nog meer gezegd. Jezus antwoordde, voorwaar ik zeg u. Tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Het is niet alleen zien, het is ook binnengaan. En dat is letterlijk binnengaan. Dan moet je niet gaan vergeestelijken. Oh, de koninkrijk Gods was de hemel en dan ga je dan maar binnen. Dat wordt helemaal niet bedoeld. Dat had ook Nicodemus als toehoorder ook helemaal niet in zijn gedachten. Toen de Heere Jezus sprak over het koninkrijk Gods, heel het Oude Testament spreekt over het koninkrijk Gods. Het werd al aan Abraham beloofd. En dat had hij ook in zijn gedachten. Deze Nicodemus. Dat had ook de Heer in zijn gedachten. En dat is dus dat eeuwige leven. Het aionische leven van de toekomende aion. In het koninkrijk. Het koninkrijk zien, het koninkrijk binnengaan. Wat is daarvoor nodig? Wedergeboorte. Aionisch leven. En hoe ontvang je dat? Door te geloven in de Zoon. Vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hoe ontvang je aionisch leven? Door te geloven in de Zoon. En wanneer gaat dit echt op? Straks in de centenarie van Aion. Vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft aionisch leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, ja, als je het evangelie hoort, de waarheid hoort en de waarheid verstaat. En je bent dan dat evangelie toch ongehoorzaam. Hè? 2 Thessalonicenzen 1. Daardoor komt de Heer van de hemel. Met vlammend vuur straf oefenen over jou. Dat is wat er zegt. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal dat leven niet zien. Hij zal het koninkrijk niet binnengaan. Hij zal het koninkrijk niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En als Jezus Christus wederkomt, dan zou ik niet graag in zijn schoenen willen staan. En hoe zit het dan? Wie gaat dan in Christus geloven? Ja, nou ja, dat heeft te maken ermee uiteindelijk. Vers 20. Want een ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Oh, is dat de oorzaak? Ja, dat is de oorzaak. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, omdat zijn werken blijken dat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Ja. Het kwade bedrijven. Het kwade bedrijven hier in Johannes is niet zondigen. Het kwade bedrijven is het evangelie ongehoorzaam zijn. Christus ongehoorzaam zijn. De waarheid ongehoorzaam zijn. De leugen lief hebben. De ongerechtigheid doen. Dat is hier kwaad bedrijven. Ja. Goed, ik hoop dat duidelijk is in welke tijd we al deze Bijbelgedeelten moeten lezen. En dat wij dat dus niet maar zomaar kunnen lezen vandaag de dag. Goed, de volgende keer zijn we met het onderwerp over de toorn van God klaar. We hebben eigenlijk alles onderzocht over de toorn van God. En we hebben dus met elkaar gezien dat die toorn van God niet zomaar openbaar komt. Die toorn van God, als we dat even resumeren, zien we niet openbaar komen in de Hof van Eden. Zien we niet openbaar komen over de mens, zomaar. We zien het openbaar komen over wie. Wie worden er vervloekt? We zien dat die slang in het paradijs, die wordt vervloekt. We zien dat de aardbodem wordt vervloekt, omdat hij dorens en dat hij dorens en distels voortbrengt. En we zien uiteindelijk dat Kain wordt vervloekt. En waarom wordt Kain vervloekt? In feite, omdat hij blijkt zaad van de slang te zijn. En in feite zijn knie niet te buigen voor de waarheid, maar zijn knie te buigen voor een valse evangelie. En zijn knie te buigen voor de leugen. En we zien ook later door heel de Bijbel heen dat degenen die vervloekt worden, zoals we ook in Matthäus 25 voor tegenkwamen, dat dat mensen zijn die in Suntaleien van de Ajoon, ondanks dat ze de waarheid kennen, zich laten verleiden door de antichrist. En hem volgen. Die worden vervloekt. En ook zij worden verwezen naar diezelfde poel des vuurs die voor de duivel en zijn engelen, de Gehenna, wordt opgericht. Toorn van God vind je dus niet zomaar in de Bijbel. Toorn van God komt eigenlijk altijd over mensen die de waarheid kennen. Kwam over het volk van Israël diverse malen. Ze kenden de waarheid in het Oude Testament. En ondanks dat kwamen ze herhaaldelijk tot afgoderij. De eerste keer rondom een gouden kalf. Maar als je later gaat lezen door de boeken Koningen, Kronieken, boeken Samuel enzovoort, is heel de historie van Israël is een aaneenschakeling dat zij hun knie voor de Baal en voor de Astarte bogen. En kwamen de afgoderij. En daaroverheen zie je altijd dat ze daarmee de gramschap des Heren opwekken. Ook dus uiteindelijk in die eindtijd, als zij door de prediking van Elia tot geloof gekomen zijn. En ondanks dat ze de rechtseis van God kennen, God niet willen erkennen. Willens en wetens zich keren tot de leugen. Terwijl ze de waarheid Gods kenden en hen gepredikt werden, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Goed, de volgende keer gaan wij verder.